Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, de 60ste aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En over twee landen die we in de laatste Perestroi kort voorbij zagen komen, gaan we het ook deze keer hebben. Wit-Rusland en Litouwen. En Rusland komt erbij.
60, Geert-Jan, 60. Hoe komen we opeens aan 60 afleveringen? Dit soort gegoochel met cijfers, dat komt bekend voor uit onze regio's. Wat verklaart deze?
Nou ja, jij bent mijn controlerende kiescommissaris, dus dan heb je recht op een verklaring.
Een juiste verklaring.
Ik zal het uitleggen. Ik was eens gaan rekenen. Wij maken nu zoveel spin-off afleveringen. Gewoon omdat we het leuk vinden natuurlijk. En belangrijk, want Perestroi quarantaine, dat kwam natuurlijk op in de coronatijd, in de harde lockdown tijd. Toen het iedereen wat rauw op het dak viel. Toen hebben we nog een aflevering gemaakt zelfs over Wit-Rusland. Hè, over Lukashenko, die het had over wodka en ijshockey en trekkers. En dat dat allemaal het coronavirus zou verdrijven. Een beetje de katalysator ook wel voor de problemen waar hij nu mee te maken heeft. Nou, dat was een Perestroi quarantaine. Maar we maken ook zo nu en dan een Perestroi kort. Dus voor ons doen relatief kortere afleveringen. Om bijvoorbeeld bovenop het nieuws te zitten. We hebben daarbij een verkiezingsuitslag in Polen geduid. En we hebben het ook een keer over Wit-Rusland gehad. En wat ik ook nog erbij heb gerekend is dat we een aflevering opnieuw hadden opgenomen en gepubliceerd.
Oh, die,
ja, want de geluidskwaliteit was zo bagger dat we dat onze luisteraars niet aan konden doen. Had ook te maken met dat onze moppetapper in Moskou het zo nodig vond om onder zijn bureau ongeveer te gaan boren en koffie te zetten. Zo kwam het althans op de luisteraar over. Ja, those were the days, kameraad.
Nou ja, het is duidelijk 60, gewoon keurig 60. Geen vervalsingen, maar duidelijk uitgelegd.
Het is ook makkelijker om bij te houden. Dus vanaf nu gaan we het gewoon, gaan we de nummering weer een beetje aanpassen.
Dat is goed. Ja. 60, champagne dus, rondgetal.
Nou ja, pas na het gesprek, pas na de opnames en ook na het gesprek dat jij hebt met een bijzondere vrouw, Floris, of eigenlijk had. Want jij hebt eerder deze zomer een gesprek opgenomen. Echt een mooi gesprek met Claudia Heinerman. En dat was in Amsterdam.
Klopt, ja. Ze is een Duitse Nederlandse fotografe die veel in het Russische, Ruslands Verre Oosten komt. En ze heeft een prachtige boekenbox uitgegeven over Siberische bandelingen. Te bestellen op siberianexiles.com. Reclame maken doen we graag. Sommige luisteraars hebben er misschien al een blik op geworpen. En ja, zij is inderdaad bij mij in Amsterdam geweest. En we hebben over haar ervaringen in Siberië uitgebreid gesproken.
Ja, Siberië, dat gaat straks terugkomen natuurlijk. En we sluiten zoals altijd af met onze Moscoviet. Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Joost Bosman, die moet wel met een goede mop komen. Want de concurrentie dient zich aan.
Ja, en hij moet uitkijken. Niet zomaar concurrentie. Enfin, we zien waar hij mee gaat komen. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je je ideeën en je vragen kan inbrengen via Twitter, @Perestroikast. Of je kan ons mailen op perestroikast@bnr.nl. En we doen er wat mee.
Ik ben Floris Akkerman.
Ik ben Geert-Jan Haan.
En dit is BNR Perestroikast.
Ja, Floris, voordat we naar dat gesprek met Claudia gaan, moeten we het wel toch uitgebreid even gaan hebben over het nieuws van de afgelopen dagen. Er is in korte tijd weer heel veel gebeurd. Een belangrijke kabinetsshuffle in Polen. Een mondeling regeerakkoord in Noord-Macedonië. Ja, we kunnen zoals altijd niet alles in onze regio bespreken. Wij richten onze blik toch nog een keer op de, ja, ik noem het maar even de skigebieden, Minsk en Omsk.
Ski, oké. Weer wat geleerd.
Ja, je moet het een beetje samenvatten.
Ja, ja, heel goed. Ja, straks gaan we het hebben natuurlijk over Alexei Navalny. Maar eerst even tijd voor een update uit dit land.
Ja.
ja, ik zie het weer voor me, Floris. De velden, de trekkers, het idyllische Wit-Rusland, waar zelfs Michiel Driebergen nu over twittert. Prachtige plaatjes, ja, prachtige beelden. Van heerlijke lokale soep.
Je smelt ervan.
Ja, jij wil even weg van dat eten. Jij wil een vergelijking maken tussen Lukashenko en een wielrenner. En daar heb je over geschreven. En dat ga je nu even live, nou, deze opname niet live dus, maar dat ga je even mondeling toelichten. Vertel.
Ja, het schoot opeens in mijn hoofd. Je zag rond de verkiezingsuitslag uit verkiezingsdag 19 augustus. Die verkiezingsuitslag waarvan iedereen eigenlijk wel weet dat hij vervalst is. Ja, het is over en uit voor Lukashenko. Hij kan zijn biezen pakken en het is gedaan met hem. Toen, als een wielrenner die vanuit het peloton valt. 11, 13 augustus waren die dagen van geweld. Lukashenko greep in. De eerste euforie over die verkiezingsoverwinning. Althans die protesten, van die massale protesten van die oppositie. Dat ze voelen zich verenigd. Ja, werd wat minder, werd weggeslagen. En had je het idee van Lukashenko is weer een beetje terug in het peloton. Hij kan weer aanhaken. Vervolgens zag je 14, 17 augustus die protesten, stakingen. Vrouwen gingen de straat op. En ja, toen leek het eigenlijk wel gedaan met Lukashenko.
Abandon.
En zeg je?
Abandon.
Precies, ja. In de bezemwagen. En nu 19 augustus, deze week, lijkt hij toch weer zich weer letterlijk terug te vechten in dat peloton. Om toch weer in ieder geval te voorkomen dat hij valt, zijn ondergang tegemoet gaat.
Ja, wie zitten er nog meer in dat peloton dan? Want Lukashenko is het peloton, maar wie zijn zijn helpers? Wie heeft hij nog bij zich?
Ja, wie hij heeft bij zich is de veiligheidsapparaat. En hij heeft het lokale bestuur heeft hij ook nog bij zich. In ieder geval het veiligheidsapparaat, daar wil ik wat nader over hebben. Ik heb daar een artikel over geschreven voor het Reformatorisch Dagblad deze week. En ik sprak daarover met een expert. En die vertelde me onder meer dat die veiligheidsraad, dat is nog een van de twee pilaren waar Lukashenko nu op bouwt. Waar hij op kan vertrouwen en die hem overeind houdt. En die is veranderd van tactiek, van een harde, zoals we het vorige week zagen met al die met het geweld op straat en in de gevangenissen, van harde naar slimme repressie. En daarbij spelen die fabrieksarbeiders een sleutelrol in het succes van de oppositie. Hè. Als die oppositie die fabrieksarbeiders meekrijgt, met al die fabrieken waar Lukashenko zo hoog van opgeeft, hè, zijn fabrieksarbeiders, dat is mijn steun, daar bouw ik op, daar maken we dit land groot mee. Als de oppositie die meekrijgt, ja, dan slaan ze een flinke slag. En we zagen die fabrieksarbeiders dus staken. En Minsk moet dus voorkomen dat die arbeiders zich aansluiten bij de oppositie. Dus wat doet het veiligheidsapparaat? En dan bedoel ik agenten, oproerpolitie, geheime dienst, ministerie van Binnenlandse Zaken. Die probeert die solidariteit onder arbeiders te breken. Al die expert die ik sprak, André Jeliseev. En dat gebeurt door sommige loonopslag te geven. Die denken van, goed, ik kan weer meer verdienen. Laat ik me maar gedijst houden. Ze proberen arbeiders van elkaar af te zonderen. Verschillende ruimtes in zo'n fabriek. Zodat ze niet met elkaar kunnen communiceren en samen kunnen optrekken. En ze doen dat dus door het arresteren van enkele arbeiders. De afschrikking. We hadden in de vorige afgelopen perestrooikort hadden we dat item van Oegadi, mm-hmm. ga weg. Het beroemde filmpje, dat Ceausescu moment, zou je zeggen. En na afloop zijn er enkele arbeiders dus van die bijeenkomst waar Lukashenko dus aanwezig was en de mensen toesprak en waar die werd uitgejouwd, zijn dus wel degelijk een aantal arbeiders opgepakt. Dit ook weer ter afschrikking. En ik heb er ook even contact gehad over met Minsk en Brest. En die zeggen ook dat de animo toch wel wat afneemt onder de stakers. Hoewel die staking nog steeds doorgaan hoor. Ik zag ook vandaag weer berichten van we gaan weer de straat op. Of althans we leggen het werk weer neer. Maar in ieder geval dat zorgt toch dat misschien die euforie toch wel een beetje weg is. En 26 jaar Lukashenko en zijn politiek en zijn veiligheidssysteem, dat haal je ook niet zomaar neer. Want het veiligheidsapparaat, dat blijft hem trouw.
Nee, dat haal je niet neer. Maar je ziet wel een andere tactiek eigenlijk die nu gevolgd wordt. Want de tactiek die werd aangehangen, die werkt dan niet helemaal meer. Daar zijn basjes in gekomen. Mm-hmm. Wat is nu de verdedigingslinie van Lukashenko? Of is de aanval juist de beste verdediging?
Ik denk dat hij nu meer voor gewoon blind voor de aanval gaat.
Maar niet alleen maar losgaan op de bevolking, hè? Want dat werkt dan weer averechts natuurlijk.
Ja, nou, je ziet in ieder geval met die losgaan op de bevolking, wat je vorige week inderdaad zag, dat geweld, dat zie je inderdaad niet meer. Dat werkt inderdaad averechts en dan gaan mensen alleen maar de straat op. Dus wat bijvoorbeeld de oproerpolitie doet, die pikt dus her en der wat mensen eruit om ze te arresteren. En wat je ook ziet, is dat de staatsmedia, waarvan je dacht of waarvan het leek, die Die pakken nemen de kant van de oppositie, kiezen ze. Die heeft zijn rol ook weer opgepakt en die gaat er vol op los eigenlijk. Het lijkt Rusland wel, en dat is misschien niet helemaal toevallig, want er zouden Russische journalisten aan de knoppen zitten. Die zouden de staatsjournalisten die opgestapt zijn, die zijn vertrokken of die staken, die zouden worden vervangen door die Russische journalisten. Dus wat verschijnt er op de staatsmedia? Een video waarin de autoriteiten de bevolking toch wel proberen op andere gedachten te brengen. Luister maar eens hiernaar. Ja, dat is een filmpje, Geert-Jan. Ik weet niet of je het hebt gezien.
Ja. Vast wel. Ja, het begon heel mooi en het eindigde als de hel een verdoemenis.
Precies, ja. Je ziet een beeldje met prachtige, een filmpje met prachtige beelden van Belarus. Mooi natuur, schoon, lachende kinderen. Dat je denkt, nou, daar ga ik heen op vakantie. En dan zie je halverwege ongeveer een foto van Tikhanovskaya, de oppositiekandidaat, de tegenstreven van Lukashenko. En met de tekst in beeld. Maar ik vind dit beeld niet leuk. Hè. Ik vind die lachende kinderen, dat natuur schoon niet leuk. Ik zal het veranderen. En vervolgens zie je beelden van gebombardeerde steden, een Amerikaanse vlag, slaven, rellen, een en al destructie.
Armageddon Belarus.
Precies, ja. En dat het beeld moet neerzetten van Tikhanovskaya is erop uit het land te vernietigen. Met haar aan de macht wordt Belarus een ander land. En ja, dat maakt deel uit van een groter verhaal van Lukashenko. Hè. De oppositie is Russofoob, pro-NAVO, nationalistisch. Hij beweert dat de oppositie de Russische orthodoxe kerk en Russische taal wil verbieden. Maar ja, wat niet klopt, want we hebben het al over gehad. Nogmaals, de oppositie is niet pro-Westers, niet anti-Rusland, maar anti-Lukashenko. Met een dood eenvoudig programma, eerlijke verkiezingen, vrijlating van politieke gevangenen en erkenning van Tikhanovskaya's overwinning.
Ja.
En ook die taal is voor geen enkele Wit-Rus binnen de oppositie en daarbuiten een probleem, die Russische taal.
Nee, als ik over die taal nog één dingetje mag zeggen. Mm-hmm. Want er wordt nu inderdaad gezegd dat er Russen zijn ingevlogen, Russische journalisten, om de staatstv draaiende te houden, om de propagandamachine aan te zwengelen. En er zijn berichten in omloop die dat zouden bewijzen. In de zin van, kijk, want hè, op de Wit-Russische tv wordt ook gewoon Russisch gesproken. Dus daar kan je niet uit opmaken. Behalve dat er nu dus gesproken wordt over Belarusland. Mm-hmm. Heb je die berichten ook gezien?
Ja, ik heb het gezien. Maar ja, ik kan het niet bevestigen. Of,
nee, maar waar dat neerkomt is, in Rusland wordt Wit-Rusland, we hebben een discussie nu over Wit-Rusland en Belarus. Nou, blijkbaar is er in Rusland ook nog een discussie over Belarus of Belarusia. Of Belarusia, ik denk Belarusia, de klemtoon. En dat leidt dus tot verwarring. En daar is dus bewijs nu voor ontdekt, blijkbaar onder journalisten van de Staatstv, die zeggen van ja, iemand heeft zich toch geëxposeerd door het land gewoon verkeerd te noemen. Ja, dan weet je dat je met een Rus te maken hebt. Maar goed, we moeten erbij zeggen dat nog altijd er geen sprake is van uitzonderlijk goed hoor en wederhoor, hè, in dit geval. Dat is ook onderdeel van de Wit-Russische staat. Eerst was er natuurlijk die internet shutdown. En nu nog steeds is het moeilijk om claims van zowel regering als oppositie soms te kunnen staven. Ook van journalisten is het soms moeilijk om daar de vinger achter te leggen. Want je had het ook over de rol van de autoriteiten. Er komen ook berichten tot ons dat in Grodno, of Grodna, de vijfde stad van Wit-Rusland, tegen de Pools-Wit-Russische grens, dat daar de lokale autoriteiten het dus een beetje, de teugels een beetje hebben laten vieren. En dus weer wat demonstraties toestaan. Maar goed, daar zit sowieso ook een iets ander bestuur. En we weten niet zo goed hoe daar dus vanuit Minsk op gereageerd wordt. Of dat juist bewust een beetje wordt gedaan om toch een beetje goede sier te maken op sommige punten. Het blijft af en toe een beetje schimmig om vanuit hier de juiste berichtgeving mee te krijgen.
Zeker, dat blijft lastig. Maar dat is misschien ook, ja, in zo'n situatie wordt er natuurlijk van alles de wereld ingeslingerd wat wel niet waar is. Dus ja. Aan onze taak om eruit te filteren. Wat
gaan we het zo ook nog over hebben bij Navalny? Want dat is natuurlijk ook heel interessant.
Ja, nog even tot slot over die tactiek. Die nieuwe strategie die Lukashenko nu gebruikt. Hè, dat moet dus het land verdelen, twijfel zaaien, hè, die oppositie uit elkaar halen. Mensen toch weer neutraal laten worden. Of in ieder geval de kant van Lukashenko kiezen. Dus ja, de strijd, om het zo maar even te zeggen, is nog in volle gang. Ik had het nog met de oppositie over. Ik had iemand over die meedoet aan die demonstraties. En die hield zich vast van, hoe kijk je tegenover deze tactiek? Hij zei van, ja, wij zijn in ieder geval met meer. En het volk is tegen hem en zijn regime. Dus ja, de macht van het getal, hè, die grote hoeveelheid protesten of demonstranten. Ja, die moet de oppositie toch het vertrouwen geven van. Of moet de oppositie het vertrouwen geven van hier. Hier moeten wij opgewassen zijn tegen Loek.
Nou ja, de EU heeft zich nu uitgesproken. Want daar was het een beetje, zat men een beetje op te wachten van hoe gaan Brussel en ook in mindere mate Amerika reageren. Nou, met name Brussel heeft zich geroerd en er is nu dus unaniem gezegd, we erkennen Lukashenko niet als legitieme president. De verkiezingen waren niet eerlijk, de uitslag klopt niet. En dat is dus niet gedwarsboomd door bijvoorbeeld Hongarije, waar van tevoren wel een klein beetje vanuit werd gegaan. Orbán en Lukashenko zijn natuurlijk kameraden. Orbán is in juni nog in Minsk geweest. Maar ja, dat is natuurlijk toch ook een beetje tactiek nu van Hongarije. Gaat een beetje mee met Polen en de Visegrádlanden die zeggen van nou, en de Balten van we kunnen dit niet over ons heen laten gaan. Maar goed, ja, Orbán zal waarschijnlijk in een later stadium wel weer kunnen profiteren van het feit dat hij nu een wit voetje heeft gehaald. En dat hij nu dus mee is gegaan met het niet erkennen van de verkiezingen. En straks komt er een punt van ja, gaan we heel hard sanctioneren? Willen we meer invloed op Minsk uitoefenen? Ik denk dat dat sowieso wel zal meevallen, hè? Na het échec toch wel van Maidan, het Van Balen en Verhofstadt moment, dat men toch minder huiverig is nu, of huiveriger is om zo nadrukkelijk zich te bemoeien met de Wit-Russische politiek. Je had er namelijk de vorige keer ook al over van ja, het zal niet zo snel gaan als men misschien denkt of hoopt. Dat zeg je nu ook. Je had het toen over een Hongkong scenario. Ik zat zelf ook een beetje aan Venezuela te denken van ja, we hebben nu Lukashenko, hè, Maduro in Venezuela, die we niet echt als legitieme president zien. We erkennen eerder Guaido, Tikhanovskaya, ook al is dat niet helemaal wat de EU nu doet. Maar goed, daar kan je van uitgaan. Ja. Maar ja, dat is alleen maar van de buitenkant. Van binnenin verander je daar niks mee. Nu niet in ieder geval.
Nee. Dit is het ene moment denk je van nou, de oppositie heeft de overhand. Het andere moment heeft denk je dat Lukashenko de overhand heeft. Misschien zijn ze wel gelijkwaardig en blijft het inderdaad een onbeslissende strijd.
Nou ja, als leestip nog een artikel in de KP, hè?
Ja, dan kwam ze Moskia.
Moet je op Russisch kunnen.
Degene die Russisch spreken, ja. Daarin wordt die vergelijking ook tussen Belarus en Venezuela getrokken. En welke argumenten erbij
horen. Ja, heel goed. Nou, zijn we weer bij.
Dan gaan we ik wilde we houden ons bij de skigebieden.
Ben je wel eens wezen skiën in het oosten?
Ik heb in de Caucasus geskiet. In Sochi, vlak voor. Ik heb de Olympische afdaling zelfs gemaakt. Een jaar voor het begin van de Olympische Spelen om daar een verhaal over te schrijven. Het was geweldig. Ja? Het was, die middags zat je nog, of soms zat je de skiën en 20 minuten later zat je aan de Zwarte Zee. Ja, dat was briljant.
En bizar.
Ja, bizar. En heerlijk shashlik eten op de berg.
We gaan naar Siberië, naar Rusland. Want we wilden het hebben over Navalny. Het
begon met de week van Wit-Rusland en toen kwam opeens het nieuws over Navalny.
Ja, en dan is natuurlijk.
Jij volgt het op de voet.
Ja, weet je wat lastig is, Floris? Dat wij af en toe natuurlijk actualiteit in onze podcast willen stoppen. Terwijl dat eigenlijk niet per se het idee van de podcast is. Maar ja, onze Perestroikast fans die waarderen dat toch wel. En het lastige is dus, we nemen dit tussen 9 en 10 in de ochtend op. Dat is dus tussen 1 en 2 Omskiaanse tijd. En we weten eigenlijk niet zo goed wat er nu met Navalny staat te gebeuren. Wat we weten is dat er vooralsnog geen toestemming wordt gegeven om hem te transporteren naar Duitsland, naar een ziekenhuis. Dat is gestuurd door een Duitse NGO. Die de beste specialisten aan boord hebben, de beste apparatuur aan boord hebben en die hem dus eigenlijk willen behandelen in Duitsland zelf. Er zijn ook eerdere voorbeelden van activisten, oppositieleden die naar het buitenland mochten, het al dan niet overleefd hebben. Maar in ieder geval zou daar betere hulp zijn dan in Omsk, waar Navalny uiteindelijk is geland en zo snel mogelijk met gierende banden naar het ziekenhuis is gebracht, nadat hij lag te kermen in dat vliegtuig. Ja. Er zijn verschillende verhalen nu in de omloop. De artsen zouden misschien wel mee willen werken, maar niet mogen van de autoriteiten. Als je over autoriteiten spreekt, dan heb je het over bijvoorbeeld woordvoerder van Poetin, Peskov, die gisteren nog zei, ja, autoriteiten zullen meewerken waar kan. Vandaag komen daar tegenstrijdige geluiden en daar wordt dus tegen geprotesteerd door het team van Navalny, met op de voorgrond Kira Yarmish en Ivan Zhdanov. Dat zijn eigenlijk de twee mensen van zijn team, woordvoerder, advocaat, die zich uiten en eigenlijk aan de wereld willen laten weten van, hij moet nu de beste zorg krijgen die er is, want anders of overleeft hij het niet, of houdt hij blijvende schade eraan over. Mm-hmm. Nou, dat is wat we weten. En ja, het begon dus met waarschijnlijk, dat is ook wat het team zegt, ook op basis van beelden die zijn verschenen, het begon weer met het kopje thee. Dat kopje thee, dat komt altijd terug. Kreeg zelfs nog een reactie van Tony van de Tocht van Klingendaal, die vroeg aan ons van ja, kan het ook met een kopje koffie? Ik zou het eigenlijk niet weten. Maar goed, het ging erom dat er dus waarschijnlijk...
Russen drinken altijd thee.
Ja, ze zijn ook wel dol op koffie. Hè? Maar en de oppositieleden, de activisten, de journalisten die te maken hebben met een vergiftiging of een vermeende vergiftiging, ja, dat zit altijd in thee. En dat is wat we nu denken te weten, dat Navalny een of ander gif is toebediend. En volgens de laatste verhalen zou het zelfs gaan om een gif dat schadelijk is, niet alleen voor Navalny zelf, maar ook voor zijn omgeving. Nou, dan denk je weer terug aan Litvinenko. Dat was ook bij hem het geval, bij de oud-spion. Skripal, inderdaad. Niet bij elke vergiftiging was het een gif dat schadelijk was voor de omgeving. En ik moest ook wel lachen. Ja, een beetje lachen om het artikel vanochtend in Trouw. Met reactie van Ben de Jong. Die heb je ook onlangs gesproken, hè?
Ja
de oud-docent. Heel goed ingevoerd in de veiligheidsdiensten. Die ook zegt in dat artikel van ja, het is gewoon rattengif. En de Russen hebben nou eenmaal een laboratorium. Dus ja, daar maken ze er gebruik van. En dan kom je dus met polonium, Novichok, tot aan zenuwgas op de proppen. En ja, dat zorgt voor bepaalde praktijken. En er is altijd sprake van verwarring over wat het Kremlin dan toestaat of niet. En dat heeft ook altijd te maken met de bewijslast. Namelijk, wil je dat het terug te voeren is tot iemand van het Kremlin die instructies heeft gegeven, of tot iemand die het heeft toebediend. En dat zou nu dus ook de vertraging bij Navalny veroorzaken. Namelijk, misschien wordt wel toegestaan dat Navalny naar Duitsland gaat, maar dan moet het gif weer zo min mogelijk traceerbaar zijn. Of in ieder geval dat men niet weet wat het precies is, of in ieder geval dat men niet weet wie het heeft toegediend. En dat je dus ook niet bewijs kan terugvoeren. Dat je niet die chain, die ketting kan herleiden. Ja, dat speelt nu allemaal.
Ja,
ja, dan is de vraag, hè, waar heeft het mee te maken? Waarom nu? Dan zijn er mensen die zeggen, ja, het heeft met een afleidingsmanoeuvre rondom Wit-Rusland te maken. Het zou kunnen. Mm-hmm. Het heeft te maken met regionale verkiezingen die eraan komen in september, waar Navalny voor aan het campagne voeren is. Het zou kunnen. Navalny is volgens het Kremlin sowieso een pain in the ass. Er is vaker sprake geweest van iets van een vergiftiging of een groen goedje waar hij last van heeft. Het is niet nieuw. Dus het is ook niet verbazingwekkend. Alleen het is elke keer weer het moment waarbij je je afvraagt waarom nu. Ja, daarvoor moeten we Kremlinologen zijn misschien wel om dat te kunnen verklaren. Maar ja, het is ook niet 100% te herleiden tot het Kremlin. Hè? Het is een logische gedachtegang. Ja.
Ja, maar in ieder geval, dit soort dingen gebeuren nog steeds.
Ja.
En als het uitkomt inderdaad dat het gif is, misschien dat ze degene die vinden die het erin heeft gedaan in de thee, maar de opdrachtgever die zal dan wel weer spoorloos zijn.
En het lijstje begint indrukwekkend te worden. Hè? Ik bedoel, Navalny stond er al op. Ja. Maar ja, Skripal, Litvinenko, Karamurza junior, tot twee keer toe geloof ik, Verzeliov, Politkovskaya werd doodgeschoten, was geen vergiftiging, Nemtsov doodgeschoten. Was geen vergiftiging. Stekokovchin. Stekokhikin. God, die man die heeft Azeri, hè, geloof ik. Die heeft echt een lastige naam. Dat was ook een vergiftiging. 2003, onderzoeksjournalist. Het is een indrukwekkend lijstje. Het worden, je wilde er niet op staan. Nee, en dan hebben we het nog niet eens over, over de grens gehad, hè? Over Yushchenko. Mm-hmm. Waarbij toch ook altijd wel wordt gerelateerd aan, aan iets vanuit Rusland. Maar goed, we blijven het volgen. Heb jij er nog gedachten over? Wat drink jij liever, thee of koffie?
Geef hem beide.
Nee? Nee.
Dus dit is altijd veilig.
In Rusland ook niet?
Nee, dan koop ik voor de zekerheid gewoon een flesje water met het dop vast op. Dan weet ik zeker weten dat er niks
van is. Echt waar? Maar wat doe je dan? Wat doe je dan?
Ik denk gewoon, okay, ik hou niet van koffie, ik hou niet van thee. Dus
oké, jij bent veilig? Oké.
Okay. Ja.
We hebben het nu over de skigebieden. Dan kunnen we het ook hebben over Moskou natuurlijk. Daar gaan we het in ieder geval straks over hebben. Hè? Want straks komt nog de mop van Joost.
Ja, ja. We blijven in Siberië.
Ja. Vertel.
Nou, we gaan zo luisteren naar een gesprek met fotografe Claudia Heinerman. Een gesprek waar jij helaas niet bij kon zijn, Geert-Jan. Dus heb ik het maar op me genomen. En dat begint met het volkslied dat we in de vorige Perestrooikast, dus Perestrooikort, ook al gehoord hebben. Dat van Litouwen. Een monument, een eerbetoon, zo kun je de zesdelige boekenbox Siberian Exiles van fotografe Claudia Heinerman het beste noemen. Het gaat over Litouwse bannelingen die onder Stalin naar helse noorden in Siberië werden gedeporteerd, waar ze dwangarbeid moesten verrichten. Heinerman sprak met de overlevenden, portretteerde ze en zocht ze op in Litouwen en ook in Siberië waar sommigen achterbleven. Deze box die ik hier voor me heb liggen, het is toen ik hem openmaakte thuis, dus je wordt meteen doorgegrepen of het je pak je oog en je wilt het echt meteen in gaan lezen. Deze box is onderdeel van een trilogie en die is nu dus uit. Het zijn 6 delen en in deze box richt Heinerman zich met name op 6 Litouwse bannelingen die als kind naar de Laptevzee in het Poolgebied werden gedeporteerd. We gaan het hebben over hoe één van hen deze periode van deportatie en verbanneling wist te overleven. Welkom Claudia.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, geen dank hoor. Hartstikke bijzonder onderwerp dat je hier hebt aangegrepen. En daar wil ik het graag met je over hebben.
Graag.
We leggen de politiek van Stalin over zijn ideeën achter deze deportaties even opzij. Het grote verhaal. En we zoomen met jou in op het persoonlijke leven van een van deze 6 bannelingen. Ja. Ik heb daar Irena Valaitytje, als ik goed uitspreek.
Valaitytje.
Voor uitgekozen omdat haar verhaal, vooral de rol van haar moeder, waar we het zo meteen over gaan hebben, en hoe zij dus deze hele situatie weet te overleven, mij toch wat het meeste aansprak. Om te beginnen, kun je in vogelvlucht haar deportatie beschrijven?
Ja, ik ga het proberen. Irena's verhaal is ook wel heel bijzonder, omdat zij 13 was toen zij gedeporteerd werd. Dus zij heeft een vrij scherp geheugen. En kan heel goed vertellen wat er allemaal gebeurd is. Terwijl de anderen in het boek waren jonger toen ze gedeporteerd werden. Dus mm-hmm. dat herinnering is iets beperkter, zeg maar.
Ja.
Maar Irena die werd net zoals de anderen op 14 juni opgepakt. Samen met haar familie. Haar vader die was beroepssoldaat. En het ging met name om die vader, dat die vader opgepakt zou worden. Maar in die tijd werd dan meteen de hele familie mm-hmm. opgepakt. De vader werd naar een gulagkamp toegestuurd. En de familie, dus de moeder en zij en haar broer, werden naar het Altai-gebied gebracht. Ze werden toen in treinen gedumpt, in veewagons.
Mm-hmm.
En dus vanuit Litouwen, samen ook vanuit de andere Baltische staten, gingen ook treinen naar Siberië. En deze groep waar zij in zat, die werd naar het Altai-gebied gebracht.
Mm-hmm.
En in het Altai, dan moesten de mensen die oud genoeg waren, landarbeid verrichten of bomen hakken. Ja. En daar zijn ze 1 jaar gebleven. En toen zijn ze, is een groep van 3000 mensen verplaatst naar de Laptevzee. Dus dan zijn ze eerst per trein, daarna met de boot via de Lena-rivier helemaal naar boven naar de Laptevzee gebracht. Ja, ja. En toen zou ik je daar verder over.
Ja, graag.
Okay. Toen ze daar aankwamen, toen was er helemaal niets. Er waren nog geen huizen, echt helemaal niets. Dus ze moesten, toen ze aankwamen.
En ze kwam er aan met haar moeder en haar broertje.
En haar broertje, precies. Mm-hmm, ja. En 3000 andere Litouwers. Mm-hmm. En ze moesten overdag eerst de huizen behuizing bouwen voor de bewakers. En in uren daarna konden ze pas aan hun eigen verblijf beginnen. Mm-hmm. En Irena die vertelde dat toen ze aankwamen begon het al een beetje te sneeuwen. Het is daar natuurlijk maar heel kort. Het is een periode van 10 maanden winter. Ja. Dus het is maar heel kort dat het niet vriest. Mm-hmm. En zij was bang om in slaap te vallen omdat ze bang was dat ze daar dood zou vriezen. Mm-hmm. Voor hun waren al Finnen aangekomen. Ja. En zij had een aantal lijken gezien. Dus zij was bang als ze zou gaan slapen dat ze nooit meer wakker zou worden. Net zoals die ze gezien had. Want zij was toen al 14 en is ingedeeld in een kinderbrigade. Mm-hmm. En dat houdt in dat ze 12 uur per dag moest werken.
En wat voor werk deed ze daar precies?
Van alles. Het begon boomstammen uit het water halen. Later vuurhout verzamelen voor de bewaking. Zodat de bewakers konden stoken. Mm-hmm. op een gegeven moment werd ze uitgezonden om te gaan te helpen bij het vissen. Toen was haar taak om vis in te pekelen. En de bedoeling dat zij daar überhaupt vis moesten vangen was omdat Stalin wilde graag vis hebben voor zijn soldaten aan het front. Mm-hmm. Dus het idee was om die noordelijke gebieden, om daar een soort visindustrie op te richten.
En tot wanneer bleef Irena daar? Wat was?
Irena is in 1948 is ze er vandoor gegaan. Mm-hmm. Wat vrij uitzonderlijk is. De meeste mensen die daar verbleven, die zijn na Stalins dood in 1953 ongeveer, konden ze naar Jakutsk.
Toen het regime iets lichter werd.
Werd het regime iets soepeler. Ja. En toen mochten ze naar Jakutsk. Maar pas eind jaren 50 mochten de meeste mensen terug naar Litouwen. En zij is er vandoor gegaan omdat er was op een gegeven moment een expeditie van wetenschappers daar op het eiland. Mm-hmm. En blijkbaar hadden die op de een of andere manier medelijden met haar. Dus zij hebben de bewaking, de NKWD, probeert over te halen om haar mee te laten gaan. Ja. En dat zij heeft haar kans gegrepen en is meegegaan. Maar was daarnaast natuurlijk verder helemaal op zichzelf gesteld.
Dwars door Rusland, Sovjet-Unie toen?
Ze is met de boot vanuit dat eiland naar Jakutsk gegaan. En in Jakutsk was ze weer op zichzelf aangewezen om zichzelf te zien te redden.
Ja, en van daaruit?
Wat ze daar gedaan heeft, ze kwam aan en kende niemand. Ze wist ook eigenlijk helemaal niet goed waar ze was. En ze kwam toevallig terecht bij een universiteit of bij een school. En ze heeft zich gewoon uitgegeven als scholier. Waardoor ze daar een slaapplek kreeg. Mm-hmm. En op die manier heeft ze geprobeerd om daar op school ook als leerling te kunnen blijven. En dat lukte. Mm-hmm. Uiteindelijk is ze wel daar opgepakt omdat ze door de NKWD nog om haar papieren te laten zien. Die waren niet compleet. En eigenlijk zou ze dan terug weer naar het eiland moeten. En zij begon toen te huilen en was erg overstuur. En toen heeft een van die mensen had een beetje medelijden met haar. En ging haar tranen wegvegen. En toen zei ze van, ik wil zo graag terug naar Litouwen. En toen zei hij, nou, dat kan je doen als je wilt. Wat natuurlijk helemaal niet serieus was. Maar zij heeft dat wel serieus genomen. En met de studiebeurs die ze inmiddels had om te kunnen studeren, heeft ze een ticket betaald en is ze terug naar Litouwen gegaan. Maar dat was eigenlijk illegaal. Dus in Litouwen heeft ze uiteindelijk nog jarenlang onderdoken gezeten. Omdat ze bang was dat ze daar opgepakt zou worden. Mm-hmm. En gevangen zou gezet zou worden.
Dus een leven continu in angst.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
In het gebied waar ze uiteindelijk naar gedeporteerd wordt. Samen met haar moeder en haar broertje. Altai en daarna naar de Laptev Zee. Mm-hmm. Haar moeder speelt een enorm belangrijke rol in het overleven van dat hele van die hele deportatie onderweg, maar ook daar ter plekke. En wat doet ze allemaal niet voor haar kinderen?
Irena's moeder deed wat de meeste moeders daar deden. Namelijk zorgen dat de kinderen voldoende eten binnen zouden krijgen. En nou ja, voldoende is in dit geval overdreven. Ze kregen maar 300 gram, hadden recht op 300 gram brood per week. En, of per dag. En dat brood moest de moeder indelen tussen, uh-huh, tussen hun drieën. En voor Irena zei van: mijn moeder is een heldin voor mij. Yeah. Dat het haar gelukt is, terwijl ze zelf zo'n grote honger had. Uh-huh. Om altijd gedisciplineerd te zijn en dat te verdelen, zodat ze genoeg, net genoeg binnen zouden krijgen.
Uh-huh.
En een van de dingen wat haar moeder bijvoorbeeld ook gedaan heeft. Zij werd op een gegeven moment heel erg ziek. Door de eenzijdige voeding die ze hadden. En ze kon niet meer bij het vissen helpen. En werd toen ingedeeld om visnetten te repareren.
Mm-hmm.
En daar heeft ze elke dag een heel klein vierkantje stof uitgeknipt en meegenomen naar de barakken.
Mm-hmm.
En van al die kleine stukjes stof heeft ze voor Irena een broek genaaid, zodat ze iets warmer gekleed daar zou zijn. En dat was een verjaardagscadeau. Ja. En Irena zei van: nou, dat is misschien wel het mooiste en liefste, belangrijkste cadeau wat ze in haar hele leven gekregen heeft.
Ja, dus continu is je moeder bij en die ontfermt zich over haar kinderen.
En zegt ook: zolang ik leef, zullen jullie niet tekort komen. Ik zal alles doen dat jullie overleven.
En in het overleven, Irena droomt ook veel over reizen, over talen. Je hebt Irena ook gesproken natuurlijk, uitgebreid. Hoe belangrijk was dat dromen voor haar?
Dat was haar manier te overleven. Dat was echt meer haar redding, zou je kunnen zeggen. Toen zei ik, klein was, zij was gek op lezen. Zij heeft ontzettend veel boeken verslonden toen ze nog in Litouwen woonde. En dat heeft haar fantasie heel erg geprikkeld. En ze heeft nog steeds een hele rijke fantasie.
Mm-hmm.
En als zij 's avonds ging slapen, dan was het voor haar, ze verheugde zich eigenlijk al bijna op dat moment, omdat ze dan gewoon in haar dromen en in haar fantasie die plek kon verlaten en naar een andere wereld kon ontsnappen.
Uh-huh, uh-huh.
En dat was voor haar een manier om dit te kunnen doorstaan.
Even terug naar die gezinssituatie met de moeder. Want die vader is al eigenlijk vrij snel, daar zijn ze al van gescheiden, toch?
Ja. Toen zij opgepakt werden en met treinen afgevoerd werden, werden de treinen gesplitst. En de mannen die gingen naar gulagkampen. En de gezinnen die werden vaak naar de afgelegen gebieden gebracht.
Ja. Ik kijk even naar een portret van het gezin met Irena met een strik in haar. En haar vader een trots uniform aan.
Ja.
En haar broertje op de achtergrond en haar moeder in een lange, lange jas met grote knopen. Dus die vader, die is ze dan voor altijd kwijt?
Dat hoorden ze pas achteraf, maar die is in 1942 geëxecuteerd.
Mm-hmm. Ja.
Dus hij heeft een jaar lang heeft hij strafarbeid gedaan.
Mm-hmm.
Toen op een gegeven moment raakte hij gewond en kon hij het hele zware werk niet meer doen. Daarna werd hij te dood veroordeeld en dan uiteindelijk ook geëxecuteerd.
Ja. Je leest ook in het boek dat dankzij een lokale bewoonster en ook een bewaker krijgen ze een aparte kamer. Dus opnieuw haar moeder die daar zich heeft voor ingezet. Is dat, als je kijkt naar zo'n lokale bewoner, zo'n bewaker, is dat toevallig dat die behulpzaam waren? Of zag je dat vaker?
Dat was een verschillend afhankelijk van de regio. In het Altai-gebied heb ik gehoord dat vooral kinderen toch echt nog wel vaak uitgescholden worden als fascisten. En dus ook wel stenen achter hun aangegooid. Dus daar was de propaganda van Stalin erg goed overgekomen, om het maar zo uit te drukken. Dus daar hebben ze het best wel eens wat zwaarder gehad. Dat die bewaker hun in het Altai geholpen heeft, is best wel uitzonderlijk. Mm-hmm. Maar aan de Laptevzee, waren Jakuten. Mm-hmm. En zij dachten zelf dat die mensen daar vandaan kwamen. Maar achteraf bleek dat die zelf ook gedeporteerd waren vanuit Jakutsk naar de Laptevzee. Mm-hmm. En dat ligt nog weer 1000 kilometer noordelijker. En dat ze eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje zaten. En die hielpen elkaar zo goed ze konden. Ja. Dus die lokale mensen leerden hun hoe ze hun hutten goed moesten bouwen. Dat het goed sneeuw- en winterbestendig was. En omgekeerd, de Litouwers konden beter vissen. Mm-hmm. En konden breien. En hadden weer andere dingen waar ze hun mee konden helpen.
Ja, en er was ook nog contact met Finnen. Die daar ook nog zaten?
Ja, hoewel ik daar aanzienlijk minder over gehoord heb. Er zijn wel Finnen ook naartoe gedeporteerd. En dus die zaten ook in hetzelfde schuitje. Maar heb ik iets minder verhalen over gehoord.
Ja, ja. In 1946 overlijdt de moeder van Irena. Ja. En dus dan staat ze eigenlijk ook zonder haar vader. Dan staat ze samen met haar broertje staat ze daar alleen voor.
Ja.
Zonder moeder, zonder vader, in zo'n situatie. Hoe weet ze zich daar te redden?
Nou, ze waren ongelooflijk overstuur van wat ze moesten doen en hoe ze ook vooral mentaal dat moesten overleven. Irena is vaak, als ze bang was, weer teruggegaan naar de graven waar de doden begraven werden. Mm-hmm. Om te bidden of haar moeder haar alsjeblieft kon helpen. Mm-hmm. Als ze heel erg overstuur of bang of in nood was. Mm-hmm. Maar ze waren natuurlijk. Irena was toen al 18 en haar broer was 24. Dus ze waren natuurlijk niet meer. Geen kleine kinderen meer. Mm-hmm. Maar het was zwaar om zonder moeder verder te gaan.
Ja. We hebben nu over Irena, maar in dat hele boek komen ook andere bandelingen voor. Als ik er eentje mag uitpikken, is er ook een boek. Dat bestaat voor een groot gedeelte, een boek uit die boekenbox, uit tekeningen.
Ja.
Ik vond die zelf persoonlijk het meest aangrijpend, omdat je dan een tekening door een jongetje van toen, die ook gedeporteerd was. Ja, je krijgt tot in detail, heeft hij getekend wat hij voor zijn ogen heeft zien afspelen. Het werk dat ze moesten verrichten, het sjouwen met bomen over sneeuw. Iemand die zichzelf heeft opgehangen. Ze proberen toch nog in die situatie toch iets van Litouwse taal mee te krijgen. Zelf maakte je de reis er naartoe in de voetsporen van, die kant op door Siberië. Wat heeft jou besloten om het leven van banneling als Irena op te tekenen, te portretteren?
En wat mij opviel toen ik met dit onderwerp begon, is dat wij, ik persoonlijk tenminste, kende wel veel verhalen over de gulagkampen. Mm-hmm. Maar ik kende niet het verschil dat er naast die gulagkampen ook zoveel mensen, en dan met name vrouwen en kinderen, ook gedeporteerd werden en eigenlijk slavenarbeid moesten verrichten. Uh-huh. Dat naast die gulagkampen nog zo'n heel ander verhaal bestaat, dat was mij eigenlijk nieuw. En dus daar.
Maar je had de gulagkampen en zo'n aflevergebied, dat werd.
Wij weten heel veel dat mannen veroordeeld werden en naar gulagkampen gestuurd werden. Uh-huh. Ook vrouwen werden naar gulagkampen gestuurd. Maar dat daarnaast gewoon hele families, als één iemand opgepakt wordt, dat er dan de vrouwen en kinderen en soms broers, zussen, grootouders, dat die allemaal mee afgevoerd worden om ergens te werk gesteld te worden, om druk op die bevolking uit te oefenen. Dat zijn verhalen die wij toch heel weinig kennen.
Ja, ja.
En dat was één reden om dit op te pakken, omdat we daar, vind ik, te weinig over weten. Een andere reden is die mensen die het overleefd hebben, die worden oud. Dus als wij die verhalen nu niet optekenen, dan gaan ze voorgoed verloren voor toekomstige generaties. Ja. Dus dat is een andere reden. En de angst die in de Baltische Staten voor Rusland is, als wij die goed willen begrijpen, dan moet je toch in deze geschiedenis duiken.
Ja, de angst dat de Russen weer op de deur kloppen.
Ja.
In de nacht.
Ja.
Ja, ja. En met welk portret heb je het meest?
Ik heb niet met één portret het meest.
Favoriet, als ik eerlijk ben.
Ook niet, want nee, dat nee. kan ik omdat ze me allemaal aan het hart liggen. Ja. Irena is heel bijzonder, om wat ik in het begin al zei, omdat haar verhaal zo compleet is. Mm-hmm. En het is een echte vertelster. Dus je kan ook echt zitten en heel lang naar haar luisteren, ook met vertaling.
Ze is er vrij open in om over te vertellen, tot in detail.
Ja, als ik het zo leek. Ja. Ja. Mm-hmm. En zij wat het is ook heel bijzonder, dus is 92. Maar ze doet bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een openluchtmuseum. En daar hebben ze zo'n hut, jort noemen zij het, hebben ze daar nagebouwd. En zij gaat daar elke dag naartoe om mensen, toeristen of wie er dan ook komt, over die deportatie te vertellen.
Want ze woont nu in Litouwen?
Ze woont in Litouwen, dus ze is...
Daar hebben ze een jort nagemaakt?
In een openluchtmuseum hebben ze een jort nagebouwd. Mm-hmm. Dat is in de buurt van waar zij woont.
Yeah.
En zij gaat daar met de bus elke dag naartoe, 3 kilometer lopen. Yeah. En dan vertelt ze aan rondleidingen over haar verleden.
En voor de geïnteresseerden, waar in Litouwen moet je zijn om haar in levende lijven te ontmoeten bij een joert?
Dat is bij een Rumschiskast. Ik vind het een ontzettend moeilijk woord. Ik geloof niet dat ik het goed uitspreek. Maar het is een openluchtmuseum in de buurt van Kaunas.
Aha, oké. Okay.
Dus even, dan is het te vinden als je
even googelen. Oké, okay, moeten we doen. Gaan we doen. Ja. Je hebt het zo even een beetje aangestipt. Hè? Die deportaties, die bannelingen. Je hebt nu het verhaal geschreven van mensen die het overleefd hebben. Maar er zijn ook mensen die het niet hebben overleefd. Je zei het zo even al, de angst voor de Russen. Ja, dat werkt nog steeds. Dat dreunt nog enorm hard door. Hè?
Ja, dat klopt.
Dat blijft tot in de eeuwigheid worden die verhalen doorgegeven aan generatie op generatie, aan kinderen.
Als je nu in een schoolklas gaat. Ik heb 1 keer in een schoolklas gezeten of gekeken. En dan heb ik aan kinderen gevraagd van hoeveel. Of om hun vinger op te steken als ze in hun familie een deportatieverhaal hadden. En meer dan de helft van de kinderen steekt de vinger op.
Ja.
Dus het is iets wat een heel groot deel van de bevolking heeft meegemaakt. En Het is ook niet alleen de deportatie die leeft, maar ook de bezetting. Het land is natuurlijk tot begin jaren 90 bezet geweest.
Ja, ja,
en
ja.
Dat zit hun gewoon heel erg diep.
Ja, want dit is het eerste deel van een trilogie. Wat komt er nog meer aan?
Hierna komt nog een gedeelte over Letland en Estland.
Uh-huh.
En ik probeer bij die andere twee delen weer vanuit een ander oogpunt over dit verhaal te vertellen.
Terug even naar Irena. Zij keert in 1989 terug naar die zee, naar die Laptevzee. En daar vindt ze haar moeders lichaam terug. Ja. Vrij goed nog intact, heb ik begrepen, of las ik eruit.
Ja.
En wat heeft dat voor haar betekend dat ze eindelijk na al die jaren haar moeder terug heeft kunnen vinden?
Ja, dat was overweldigend. Mm-hmm. Was dat voor haar. Het is heel uitzonderlijk dat die expeditie überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. De eindjaren in 89.
Ja.
En er zijn 2 expedities geweest. Eentje naar de Laptevzee en eentje naar Igarka. Dus in beide expedities was de bedoeling dat mensen die daar geweest zijn, dat die de graven van hun voorouderen zoeken.
Mm-hmm.
En ze opgraven en weer mee terugnemen om ze in Litouwen te kunnen begraven.
Yeah.
En voor Irena, Irena beschreef dat alsof haar hart explodeerde toen ze het graf van haar moeder konden openmaken. Ze hebben 1,5 dag met een paar man in het permafrost lopen hakken om bij die kist te komen. En toen ze de kist openmaakte, konden ze haar moeder nog herkennen.
Ja.
Haar moeder is rond met 40-jarige leeftijd ongeveer overleden. Irena was toen 60. En ze schrijft van, moet je voorstellen dat je als 60-jarige vrouw in het gezicht van je 40-jarige mm-hmm. overleden moeder kijkt.
Ja.
En zij beschrijft dat ze aan de ene kant was ze ontzettend verdrietig. En ja, vond ze het heel erg zwaar. En aan de andere kant ook, was ze ook ontzettend blij dat ze haar heeft gevonden. Want dat hebben er heel veel niet.
Mm-hmm.
En dat ze de kans gekregen heeft om haar terug naar in Litouwen te kunnen begraven. Dat is, voor haar is dat het mooiste wat ze voor haar moeder heeft mm-hmm. kunnen doen.
Ja. Want en het lichaam van die moeder, dat is nog best gaaf, hè? Door de vrieskou.
Ja,
is dat,
de lichamen, het is permafrost daar. Mm-hmm. Dus eigenlijk de overledene mumificeren.
Mm-hmm. Ja.
En het was nogal een hele expeditie, hele spannende expeditie ook, om ze weer terug te brengen. Naar Litouwen.
Want?
Ze konden eigenlijk geen vervoer vinden, legaal vervoer vinden, om al die kisten die ze hadden geprepareerd, eerst in lood en dan in hout. En mm-hmm. ze hebben het allemaal heel goed zorgvuldig gedaan. Maar ze konden geen legaal vervoer vinden om de doodskisten mee terug te brengen. Mm-hmm. Dus uiteindelijk hebben ze ze als boeken, stiekem als boekenkisten mm-hmm. terug naar Litouwen vervoerd.
Ja. En daar kwamen ze ook letterlijk aan?
Daar kwamen ze goed aan en konden ze begraven worden. En dat was een enorm happening in Litouwen toen ze daar aankwamen.
Ja, oké. Okay. Dankjewel Claudia voor dit mooie verhaal. Ja. En ook voor je boekenbox met foto's en tekeningen van overlevenden van die deportaties en bandelingen. Je kunt de box bestellen via de website.
www.siberianexiles.com. En ik wou nog zeggen dat de boek is vormgegeven door Sybren Kuiper. En die heeft er prachtig werk van gemaakt.
Ja, zeker. Het misstaat niet naast je nachtkast of op je nachtkast of in je boekenkast. Dankjewel, Claudia.
Graag gedaan.
Joost, welkom. Helemaal uit Moskou. Of zit je in Omsk?
Nee, ik zit niet in Omsk. Het was misschien wel een idee geweest, maar ik had zoveel andere dingen ook nog te doen. En ik zit hier nu eigenlijk toch meer het nieuws te volgen. Dus mm-hmm, kan ook het beste vanuit hier, want dan kun je gewoon alles in de gaten houden. En als je op reportage bent, is dat wat minder natuurlijk.
Ja, we hebben het in deze aflevering gehad over Navalny, over Wit-Rusland. Dat brengt mij ook op de augustusmaand.
Ja.
Er is altijd wat dan in Rusland. Vertel,
het is weer zover, hè? Nou ja, het is de rampmaand, hè, wordt mm-hmm. gezegd. We weten dat daar begon het volgens mij, althans in mijn geschiedenisbeleving mee, in 1991, augustus 91, toen het nog net de Sovjet-Unie was, vond er een staatsgreep plaats tegen Michail Gorbachev. Duurde 3 dagen. Daarna zijn er geloof ik ook nog wat rampzalige beurskrachen geweest in augustus. In het onafhankelijke Rusland van Yeltsin al. Dat wil zeggen, niet een beurskracht, maar de roebel is een paar keer verschrikkelijk over de kop gegaan. Met als vreselijkste tragedie in 1998, toen in augustus wel de beurs ineens stortte. De roebel 3 keer over de kop ging en er een allesverzengende financieel-economische crisis over Rusland trok, die de middenklasse in 1 keer wegvaagde.
Mm-hmm.
2 jaar later, 2000, we weten het ook nog
precies. Hoe zit dit tot in detail te weten hoor? Maar
nee.
Zoals je morgen nog, het zijn er misschien zoveel.
Nee.
Maar je wil naar de Koersk waarschijnlijk.
Ja, de Koersk. Mm-hmm. 20 jaar geleden net zonk de onderzeeër Koersk. 118 mariniers, marinemensen kwamen erbij om het leven. Ook een vreselijke tragedie natuurlijk. Ja, en zo zijn er nog wat van die dingen geweest. En
ik herinner me de zomer van 2010, augustus. Bloed, heet, smok in Moskou. De lijkenhuizen lagen vol met mensen die overleden door de hitte. Ook zo'n augustus gebeurtenis.
Ja.
En nu dus ook weer.
Ja, Navalny. Goed, dat is dan wel zelf in gang gezet natuurlijk. Dat is niet echt een ramp. Nee. Maar het is wel weer in augustus, daar heb je gelijk in.
Ja. Kun jij in deze tijden dan ons toch even verblijden met een geweldige mop? Je weet, je hebt concurrentie, dus het druk ligt op jouw schouders.
Ja.
Daar hebben ze een paar mensen op Twitter, je collega Stefan Derks, een prachtige mop ons voorgeschoteld. Dus
top jij over?
Er wordt flink onder mijn duiven geschoten. Mm-hmm. Dat heb ik al lang in de gaten. Nou ja, ik heb een mop over, wel een actuele mop, ook over Wit-Rusland dit keer. We weten dat Alexander Lukashenko nogal erg eigengereid is en dat hij zich niet veel laat vertellen. Sterker nog, toen de coronacrisis begon, heeft hij een aantal epidemiologen bij zich geroepen. Althans, dat dachten die epidemiologen eens een keer te horen wat er nou aan de hand is. En die mensen die kwamen binnen en tot hun stomme verbazing begon Lukashenko zelf een monoloog af te steken over wat er aan de hand was. En toen kwam hij met die verhalen over dat coronavirus, dat is helemaal niet zo ernstig of het bestaat zelfs niet. Gewoon veel wodka drinken naar de sauna en trekkerijen.
Mm-hmm.
Maar fijn, een beetje daarop is deze mop, kort mopje, geënt. Lukashenko wordt uiteindelijk toch afgezet. Speelt in de toekomst.
Oh.
En hij wordt overgebracht naar het... Hij wordt zelfs gearresteerd en overgebracht naar Den Haag. Naar het internationaal strafhof om hem te berechten. Afijn, de eerste zittingsdag begint. Hij komt binnen, zijn generaalspak nog aan. Grote pet op. Hè, al zijn parades ook altijd heeft. Er zit een college van een rechtertje of 7 voor hem. En voordat de rechter ook maar het woord kan nemen, begint Lukashenko al te praten. En hij zegt: heren, u zult wel denken, waarom heb ik u bij me geroepen?
De concurrentie, want die komt inmiddels uit allerlei hoeken en standen, hè, Steven Dirks. Ja, die concurrentie die wordt nu weggevaagd, het is duidelijk. Joost Bosman is de enige echte moppetapper van Moskou en omstreken en de Perestrooikast.
Ja. Hij staat bij ons op de loonlijst, dus hij hoeft zich geen zorgen te maken.
Ajeto.
Oké.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.